gezeten, maar van de vijf hebben het de vier het overleefd. En ik weet als kind nog, in de jaren 50, als we daar in Barendrecht kwamen, dan waren de Joodse mensen er altijd, want die waren heel erg dankbaar voor wat mijn opa en oma gedaan hadden, ondanks het feit dat ze gearresteerd waren geweest. En die hadden dankbaarheid, maar die wilden ook alles voor mijn opa en oma doen. Want ze hadden hun leven te danken aan opa en oma Noorloos. Als je nou naar Gods woord kijkt, ik werd nog niet zo lang geleden bij iemand geroepen die lag op sterven. Had zijn hele leven in de kerk gezeten en die zei: Henk, ik kan niet sterven. Ik neem veel geheimen mee mijn kist in. Ik zei: nou, dat is hartstikke dom als je dat doet, want ja, de God die je zult ontmoeten kent al die geheimen die jij wil meenemen de kist in. En toen kregen we het ook over de Bijbel. Nou zet hij het Oude Testament, daar heb ik niks mee. Want als ik naar de notaris ga en ik maak een Nieuw Testament, dan kun je het oude weggooien. Het is ongelooflijk hoe mensen zich kunnen vergissen. Als je nadenkt over de Heer Jezus Christus, uit welk testament zou die gepreekt hebben? Die heeft alleen maar uit het Oude Testament gepreekt. De apostelen van de Heer Jezus, waar hebben die uit gepreekt? Die hebben alleen maar uit het Oude Testament gepreekt. Moeten we ons heel goed realiseren. De schrijvers van al die boeken, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, wat waren dat voor mensen? Dat waren Joden. De Heer Jezus Christus, wat was dat voor iemand? Dat was een Jood. Aan wie hebben we ons leven te danken dat we vereeuwigd bij hem mogen zijn? Joodse mensen waren in de jaren 50 mijn opa en oma zeer dankbaar dat ze hun leven gered hadden. Hoeveel te meer mag onze dankbaarheid uitgaan naar dat verbondsvolk, wat niet het oude verbondsvolk is, maar het enige verbondsvolk. Dat moeten we ons heel goed realiseren. Hij heeft zich aan hen geopenbaard om de wereld te zegenen. En dat doet hij nog steeds. Er is maar één volk van God. En dat is het Joodse volk. En wij zijn als heidenen medegeplant op diezelfde wortel. Maar het is echt de wortel. En dat is het Joodse volk. Ik ga u een stukje voorlezen uit twee boeken van twee Joden. 2 Petrus. Het eerste hoofdstuk, het eerste vers van Simon Petrus, dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan alle die dankzij de rechtvaardigheid van onze God en van onze redder Jezus Christus hetzelfde kostbare geloof ontvangen hebben als wij. Dus je komt niks tekort als je gelovig bent. Je hebt net zoveel als Petrus. Niet meer en niet minder. Realiseer je dat? We zijn vaak een stelletje van die hobbelende, zwalkende christenen, hè, in de generatie waarin wij leven. Maar we hebben een kostbaar geloof ontvangen, zegt Petrus. Exact hetzelfde wat ook de apostelen hadden. Genade zij u en vrede in overvloed door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Wat wil je nog meer? Alles is je in Christus geschonken. Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat die zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos, maar vruchtbaar. Realiseer je dat de kennis van Christus onvruchtbaar kan zijn, hè? Daar gaan we het vandaag over hebben. Als je niets doet, dan wordt hij onvruchtbaar. En wat gebeurt er dan mee? Wie die niet bezit is kortzichtig, ja blind, en vergeet dat hij van zijn vroegere zonde gereinigd is. Opnieuw een oproep. Span u daarom des te meer in om uw roeping en uitverkiezing waar te maken, broeders en zusters. Als u dit alles doet, komt u nooit ten val en zal u onbelemmerd toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Heer en Redder, Jezus Christus. Zo'n schitterende tekst voor het pastorale team. Als u dit alles doet, komt u nooit ten val. Pastoraat kun je opheffen. Staat hier. U hoeft nooit ten val te komen, leert de Bijbel ons. Dat is wat. Kan dat dan in het leven van de mens? Nou, ik lees u 3 versen uit het boek Jeremia. Het eerste hoofdstuk, de eerste drie versen. En uit dat leven van die profeet zal ik vanmorgen rijkelijk putten. Hier volgen de woorden van Jeremia, de zoon van Chilkia, afkomstig uit een priestergeslacht uit Anatot in het gebied van Benjamin. De Heer richtte zich tot hem in het 13e jaar dat koning Josia, de zoon van Amon, over Juda regeerde. Ook sprak hij tot hem tijdens de regering van koning Jojakim, de zoon van Josia, en in de jaren daarna tot het einde van het 11e regeringsjaar van Zedekia, de zoon van Josia. De vijfde maand van dat jaar werd Jeruzalem in ballingschap gevoerd. Tot zover. Een leven aan God gewijd. De profeet Jeremia, als jong mens geroepen en zijn roeping vastgehouden tot de dag dat hij stierf. Gediend onder vier koningen en niet alleen onder koningen, maar ook nog op allerlei andere manieren. Heeft hij God? Heeft hij het niet moeilijk gehad? Dat gaan we met elkaar horen vanmorgen. Hij begon onder koning Josia. Je zou zeggen geweldig, een koning die opwekking wilde. Een koning die God zocht. Een koning die naar eeuwen afval terug wilde naar de eeuwige God. Maar zijn volk wilde niet mee. De afgoden zaten muurvast in het leven van het volk. En het weigerde die afgoden op te geven, ondanks het feit dat de koning er alles aan deed om het hart van het volk terug te brengen tot de eeuwige God. En Jeremia had een steunpilaar. Die ging naast hem staan en die heeft veel verteld dat het volk zich moest keren tot de eeuwige, maar dat gebeurde niet. Jammer genoeg stierf Josia. Ik weet niet of je wel eens in Israël geweest bent, maar als je dan in Megiddo staat, dat fort, nou dan sta je op de plek waar dan op dit moment zo'n 2700 jaar geleden Josia ook gestaan heeft. Dan zag hij in die vlaktes, zag hij Egypte aankomen en dan heeft hij gedacht, wat doe ik? Want de koning van Egypte zei, val niet aan, want ik kom niet voor jou, ik kom voor Babel. En Josia dacht, ja, moet ik nou aanvallen, moet ik niet aanvallen? Wat heeft die profeet Hulda ook alweer tegen me gezegd? In jouw tijd zal het vrede zijn. Het zal goed gaan in mijn tijd. En hij heeft die profetie uitgelegd. En hij heeft gedacht, weet je wat ik doe? Ik gooi de beuk erin. En hij heeft gekozen om aan te vallen. En het heeft hem zijn leven gekost. Want het was niet de bedoeling op dat moment dat een godsvruchtige koning in de aanval ging. En hij stierf. En Jeremia vond dat verschrikkelijk. Zijn zoon Joas, die mocht hem 3 maanden opvolgen. En toen kwam de koning van Egypte naar Jeruzalem. Die zei, het is met jou gebeurd. En zijn broer werd koning, Jojakim, die wordt hier ook genoemd. Die regeerde 11 jaar in Jeruzalem. Dat was een hele vreemde, die Jojakim. In die tijd werd Jeremia apart gezet door God. En God zei tegen Jeremia, weet je wat we doen? We gaan 1,5 jaar trekken we ons terug uit de samenleving. We gaan een boek schrijven. En samen met Baruch verborg hij zich en niemand heeft hem kunnen vinden in die tijd. En hij schreef een boekrol vol. De woorden van God. En toen zei God na die 1,5 jaar, met die boekrol ga je naar de tempel. En je leest die boekrol voor. En de mensen hoorden het woord van God en schrokken zich te pletter. En er waren een paar wijze mensen die zeiden, dit moet de koning weten. Maar ze zeiden tegen Jeremia, ga jij maar niet mee om het voor te lezen. En tegen Baruch, want het kon wel eens zijn dat dit de koning niet welgevallig is. En zij gingen niet mee, zij verstopten zich. En dan zie je de koning zitten om zijn winterpaleis staat er met een haardvuur voor zich om warm te blijven. En elke keer als er een stukje gelezen is uit die boekrol, pakt hij een schrijversmes en snijdt een stuk van de rol en smijt het in het vuur. Hoewel er tegen hem gezegd wordt, doe het niet koning, want het kan het woord van God zijn. En de koning heeft niets te maken met wie God is en de boekrol verbrandt. De koning probeert Jeremia en Baruch te pakken te krijgen, maar God verbergt die twee. Waarom? Om opnieuw een boekrol te schrijven. Ja, het hele mooie is dat Jeremia een profeet is. Iedereen heeft geprobeerd hem van de wereld af te helpen. En al die mensen die dat geprobeerd hebben zijn vergeten. En Jeremia kennen we nog. Jeremia spreekt tot ons na al die eeuwen. Jojakim's lijk werd op de mestvaald gegooid. Een ezelsbegrafenis kreeg hij. En zijn zoon mocht na 3 maanden afgevoerd worden naar Babel. En daar kwam Zedekia, een nieuwe koning. Ook een koning die zei dat hij God wilde dienen, maar hij had ook afgoden in zijn hart. Want dat is het vreemde met ons mensen. Wij roepen wel dat we God willen dienen. En we hebben het net ook gezongen, alles geef ik u en weet ik wat allemaal. Nou, het zijn schitterende liederen. Maar weet je, in die relatie die u met God heeft, heeft er maar één alles gegeven. En dat bent echt u niet hoor. En dat ben ik ook niet. Er is er maar één die alles gegeven heeft, dat is wel de hemel. En ook in die tijd al, de hemel gaf alles wat het had. Om de mensen duidelijk te maken dat er maar één manier van leven was. En dat was de God van Israël, om die te dienen. En hij heeft profeten gegeven elke keer weer. In die tijd Jeremia, maar ook allerlei andere mensen die gesproken hebben en gezegd hebben. Volg hem en doe weg die afgoden. Want denk erom, uw godsdienst kan zo snel vormendienst worden. Dat wordt het in een recordtijd. En niet alleen uw godsdienst, maar ook mijn godsdienst. Zo snel schakelen we over en komen de afgoden van deze tijd in ons leven. Zijn dat dan van die verschrikkelijke dingen? Dat waren die tijd ook helemaal niet zo van die verschrikkelijke dingen. Maar ze zijn er. Als Zedekia afgevoerd is naar Babel, dan komt eindelijk de goede tijd voor Jeremia. De koning van Babel zegt tegen hem, je mag kiezen Jeremia, je mag in weelde gaan wonen in Babel. Vreemd hè? In die stad Jeruzalem kent de belegeraar die eromheen ligt één man. En dat is Jeremia. Haal Jeremia eruit en Jeremia mag kiezen. Terwijl Jeremia over Babel ook verschrikkelijke dingen gesproken had. Maar de koning van Babel wist dat bij hem de waarheid was. Maar waar kiest Jeremia voor? Die kiest ervoor om bij zijn volk te blijven. Een van de punten waar we zo meteen nog kort op terugkomen. En uiteindelijk mag Jeremia mee naar Egypte met zijn volk, want hij heeft zich gegeven voor zijn volk. En hij blijft gaan voor zijn volk. En het laatste wat hij meemaakt is dat de stenen van zijn volksgenoten op zijn hoofd terechtkomen. En Jeremia sterft. Het leven van een mens die zijn hele leven alleen geweest is, nooit getrouwd geweest is, was trouwens ook erg prettig. Want in die tijd, moet u zich voorstellen, in Jeruzalem ging het niet om zomaar wat vraagstukken. Maar het ging erom welk kind eten we vandaag en welk kind eten we morgen. Dat was de tijd van Jeremia. We gaan terug naar dat stukje in Petrus. Want nou lezen we dat we van God een geloof gekregen hebben. Hetzelfde geloof als wat Petrus heeft ontvangen. Wat kan er nou eigenlijk nog fout? En dan worden we opgeroepen om ons in te spannen tot twee keer toe. Om de beuk erin te zetten. Om niet op je stoel te blijven zitten, maar er tegenaan te gaan, dat schijnt dus nodig te zijn. Want als je dat niet doet, zegt dit stukje in Petrus, dan eindig je waarschijnlijk bij de mensen die niet eens meer een idee hebben dat ze eigenlijk gered zijn. En dat zie je heel veel onder christenen hoor. Mensen die jaren christen geweest zijn en dan ineens zomaar verdwijnen. Ja, ze geloven nog wel. Ze kijken naar Crystal Cathedral en naar Van der Veer en ik weet niet wat ze allemaal naar kijken op tv. Ze doen verder ook niks meer aan hun geloof. Ja, ik denk wel eens, dat zijn de mensen die hier genoemd worden. Span u in. Ga er tegenaan. Ja, maar dat kan toch niet? Geloof is toch een gave van God? We kunnen toch niet door middel van werken tot God komen? Nee, dat kan niet. Dat is iets wat onmogelijk is. Er is er maar één die het werk van de rechtvaardiging tot stand gebracht heeft, als de Heer Jezus Christus en niemand anders. Hij heeft ervoor gezorgd dat onze zonden betaald zijn. Maar daarna wordt er wat van ons gevraagd. Daarna gaat het erom, wat doen we met datgene wat we gekregen hebben? Waaruit blijkt die dankbaarheid van ons? We hebben bij ons in de gemeente iemand, die, en hebben jullie ook, ik zag hier geweldige muzikanten, maar iemand die geweldig viool speelt. Hè? Die heeft de gave van God gekregen, zeggen we. Weet u toen ze 6 jaar oud was dat ze 4 uur per dag viool speelde? Weet u dus het conservatorium heeft gehad en in de 30 is een les geeft dat ze elke dag 6 uur viool speelt. Elke dag. Ze heeft de gave gekregen. Span u in. Ga er tegenaan. Maak je roeping waar. Hetzelfde roept Petrus hier tegen ons. We mogen niet vertrouwen op werken, ben ik helemaal met u eens. Maar daar staat niet tegenover dat we traag moeten worden. Het is niet zo dat wij gebrek aan discipline moeten hebben. Wij moeten ijverig aan het werk om waar te maken wat God in zijn woord van ons gevraagd heeft. En Petrus legt ons uit hoe we dat kunnen doen. Het mooie is dus dat wij christenen geen zielige mensen zijn. Dat vind ik zo heerlijk, hè? Heel veel christenen vinden zichzelf zielig en zo. Ik weet het niet, ik snap niet waarom. Gisteren zaten we met onze oudste diakenraad 's middags nog bij elkaar. En toen zeiden we, joh, als je nou toch hoort vanuit Gods woord wat wij allemaal ontvangen hebben, dan zouden wij in deze tijd van crisis het voorbeeld moeten zijn voor deze wereld. Want deze wereld zoekt mensen die in dezelfde problemen staan, en dezelfde crisis staan als zij, maar die gewoon hoop hebben. Die gewoon toekomst hebben. Die gewoon wel gelukzalig zijn. Die niet door allerlei windverleer alle kanten opvliegen. Die niet in allerlei theologen, economen, weet ik wat voor soort figuren ons allemaal de waarheid komen vertellen, zich daardoor laten leiden. Nee, wij zijn wel gelukzalig. We hebben het nieuwe leven ontvangen in de Heer Jezus Christus. En wat zie je met een hoop christenen? Ver onder het niveau leven ze. Treurig. Zielig. Maar dat zijn er niet. Wij zijn mensen die er vol energie tegenaan gaan. Wij zijn mensen die bezig zijn elke dag opnieuw om te kijken hoe we Gods koninkrijk, waartoe we gekocht zijn door de Heer Jezus Christus, het beste kunnen dienen. En hoe doen we dat? Nou, dat doen we door aan ons geloof iets toe te voegen, staat hier in de Bijbel. Dat is het precies hetzelfde. Vroeger had je die stomme film, de zwart-wit film. Nou, daar gingen mensen kijken, want dat was niet beter. Maar het werd veel mooier toen er geluid bij kwam. En het werd nog mooier toen het kleur werd. Zo mogen wij aan geloof toevoegen. Deugd. De rechte houding ten opzichte van God. Ik geef u een voorbeeld uit het leven van Jeremia. Jeremia, die moet op een gegeven moment vluchten. U moet dat hele boek Jeremia maar eens lezen. Dan komt u er vanzelf achter wat allemaal staat. Met het volk. En dan gaan ze op weg naar Egypte. De leiders willen naar Egypte. Maar omdat de verbindingen niet zo snel liepen naar Babylon, zeiden ze, we hebben nog wel even tijd. Dus zeiden ze, er is hier een man Gods in ons midden, dat is Jeremia. Laten we hem vragen om tot God te bidden of het een goede keuze is die we maken. Moeten we naar Egypte of moeten we het niet doen? En ze kwamen bij Jeremia en ze zeiden, Jeremia, jij bent de man Gods, we zullen jou volgen. Nou, zo Jeremia, want die kende het hart van het volk. Het heeft geen enkel nut dat ik bid, want jullie doen toch wel jezelf zin in hem. Nee, zeiden ze, we zullen echt doen wat jij zegt. Dat is goed, zei Jeremia, en hij heeft 10 dagen gebeden. En na 10 dagen kwam Gods antwoord. Ga niet naar Egypte, dat is een doodlopende weg. Blijf in het land dat ik je gegeven heb. Moet u raden wat het volk zei? Wij gaan naar Egypte. Jeremia had eigenlijk moeten komen met de oplossing, gaan we naar Egypte. Dan had hij gedaan wat niet alleen de meerderheid, maar wat alle mensen wilden. Maar Jeremia had aan zijn geloof deugd toegevoegd. Deugd staan in de juiste houding van God. Wat doet u als in een situatie terechtkomt? Dat je eigenlijk met je geloof moet marchanderen op uw werk. Dat je eigenlijk met je geloof moet marchanderen op school. Dat je eigenlijk met je geloof moet marchanderen in een relatie. Wat doe je dan? Sta je dan voor Gods waarheid? Of marchandeer je? Jeremia had aan zijn geloof deugd toegevoegd. Wat het hem ook kostte, dat maakte hem niet uit. Jeremia had vervolgens aan zijn geloof kennis toegevoegd. Hij wist ontzettend veel van Gods woord. Hij mocht het zelf schrijven. Maar dat was niet alleen kennis door middel van bijbelstudie. Want ik ken christenen die blijven bijbelstudie doen. Staat ook in Timotheus dat er christenen zijn die zijn doorlopend bezig met de weg de waarheid en ze vinden het nooit. Die blijven maar aan de bijbelstudie aan de gang en er komt nooit wat van terecht. Het gaat er ook om dat die kennis die je opdoet wijsheid wordt naar andere mensen toe. Hoeveel mensen komen er naar u om raad te vragen? En dan zegt u waarschijnlijk van, ja, ik weet het ook niet. Als mensen bij Jeremia kwamen, als Zedekia kwam, de koning, En die zei, Jeremia, vertel het me nou toch, wat moet ik doen? De vijand ligt om de stad. Het loopt helemaal uit de hand. Is er nog een mogelijkheid om iets te redden? Dan zegt er iemand hier, er is een mogelijkheid om iets te redden. U moet zich overgeven aan de koning van Babel. U moet naar buiten gaan en zeggen, ik geef me over. Dan zult u uzelf redden. U zult uw kinderen redden, u zult uw vrouwen redden en u zult de stad redden. Ja, zegt de koning, maar dat kan ik niet. Moeilijk, hè, om je knieën te buigen. Zelfs in een uitzichtloze situatie, hè. Want die situatie was echt uitzichtloos in Jeruzalem. Ik vertelde u al, de koning had op de muren gezien dat vrouwen kozen welk kind worden vandaag geslacht om opgegeten te worden, om nog wat te eten te hebben. Zo is de situatie. Zo zijn veel christenen in een uitzichtloze situatie. En in plaats van op de knieën te gaan, je over te geven. Maar dat doe ik niet. Nou, zegt Jeremia, als je dat niet doet, dan zul je zien dat jouw zoons voor je ogen gedood worden. En zelf zul je naar Babel gevoerd worden en de stad zal vallen. De koning wist dat God sprak. En de koning kon er niet toe komen om te luisteren naar God. Jeremia's kennis was wijsheid geworden naar mensen toe. Jeremia kon Gods woord spreken in een situatie. En ik hoop voor de woorden Gods die u spreekt in allerlei situaties die er zijn, dat mensen wel zullen luisteren en hersteld zullen worden en hun knieën zullen buigen voor de eeuwige. Jeremia verrijkte zijn geloof met zelfbeheersing. Ja, zelfbeheersing, hè? Grote en kleine dingen. Ja. Een kleine ding alleen al. Hè? Als we toch eens gewoon zelfbeheersing hadden. Hè? Als we toch eens gewoon aten wat we nodig hadden en dronken wat we nodig hadden en sliepen wat we nodig hadden, dan hadden we de helft minder ziektes in Nederland. Gewoon een kwestie van zelfbeheersing. We hebben er zo moeite mee. Ja, staat ook in het stukje dat het verderf deze wereld beheerst. En dat is waar. Alleen al zelfbeheersing in hele kleine dingen. Jeremia had het ook in grote zaken. Moet je zich voorstellen, Jeremia heeft op een gegeven moment een woord van God gekregen en hij staat op het tempelplein en heeft een houten juk gemaakt. Dat heeft hij op zijn schouders gelegd. En hij zegt, beste volksgenoten, God heeft een juk op uw schouders gelegd. De koning van Babel zal komen, de stad zal vallen. En er is een andere profeet en die zegt, die praat het volk naar de mond en die zegt, Jeremia, niet naar luisteren is onzin. En dat is een profeet die wel durft, want wat doet hij? Die grijpt dat juk van de schouders van Jeremia. Op zijn knie breekt hij het in twee stukken en hij smijt het weg. Dat zal er met dat juk gebeuren waar Jeremia maar komt. Babel zal hier niet komen, het zal anders zijn. En Jeremia zegt dan, nou, ja, laat het zo zijn. En Jeremia komt een dag later terug met een ijzeren juk. Hij denkt bij zichzelf, voor het geval hij het weer probeert, dan heeft hij echt een probleem. Want dan kost het hem in ieder geval zijn knieën. En hij zegt, dat houten juk, dat is veranderd in een ijzeren juk. De koning van Babel zal komen. En zegt hij tegen die profeet, die hem de dag ervoor had aangeklaagd als een valse profeet, jij zult dit jaar nog sterven. Ik kan me voorstellen dat het doodstil geweest is op het plein. Het hele volk was daar aanwezig. Hier ergens op het plein bij de Martini-toren speelde dat soort taferelen zich af. De profeet stierf binnen een jaar. De koning van Babel kwam. Jeremia had in al die situaties zelfbeheersing. Hij sprak Gods woord. Hij liet zich niet verleiden door allerlei andere uitspraken te doen. Nee, zijn geloof was aangevuld met zelfbeheersing. Wat zou het toch heerlijk zijn als christenen mensen waren die zelfbeheersing hadden. Hebt u ook zo'n sterk karakter dat u veel kunt hebben? Maar er zijn grenzen. Zo is het niet bij een christen. Er zijn geen grenzen in zelfbeheersing als God je leidt. Jeremia's geloof is aangevuld met volharding. Geduldig verdragen. Wij zouden het geen van allen volhouden. Wij mensen van het nieuwe verbond, die de Heer Jezus Christus volgen, als we zo'n leven moesten leiden als deze man. Het hele mooie is ook in dat leven van Jeremia, verschillende hoofdstukken ook, nou dan zie je hoe die met God leeft. Dan vraagt de Heer, mag ik sterven? Mag ik dood? Was ik me nooit geboren? Heer, kijk eens wat er allemaal gebeurt. Wat goed, hè, dat hij dat allemaal bidden kan. Hè? Wat goed, hè? Al zijn nood en al zijn leed komt er ook daadwerkelijk uit. En dat gaat naar de enige bron die daadwerkelijk een oplossing heeft. Want je kunt alle mensen, alle pastoraat kun je nalopen. Maar dat pastoraat kan eigenlijk ook maar één ding. Dat is u op Jezus wijzen. Want dat is de enige bron waar je daadwerkelijk de moeite in je leven kwijt kunt. En omdat hij de moeite kwijt kon, kon hij door. Kon hij geduldig verdragen. Ik vertelde u al, hij had een buitenhuis kunnen krijgen in Babel. Nou, dat is toch terecht voor iemand van 65. Met pensioen, een unifee-leven, op de camping. Hartstikke idee, daar gaan we. Zo hoort dat toch ook voor christenen? En hij kiest voor de modder. Hij kiest om met beide benen in de modder te staan. Totdat hij door dat volk wat hij zo lief heeft, gestenigd wordt. Wat een volharding. Wat lijkt deze man toch op Jezus, hè? Dat is mooi, dat mensen daadwerkelijk op Jezus kunnen lijken in alles. Zo'n profeet van 700-800 jaar voor Christus. Ik wens het u en mij toe, dat ons geloof wordt aangevuld met volharding. Met vroomheid. Vertrouwen op God. Jeremia had dat. Jeremia, dat heb ik u eigenlijk net al verteld. Ik moet geen dingen dubbel vertellen. Ik heb het u eigenlijk net verteld. Hij vertrouwde op God en al zijn problemen en de moeite. Dan kwam hij mee naar God toe. Ook die keer toen hij in dat blok gezeten had. Dat was een hele vervelende straf, weet u dat? Dat was een blok dat sloot om je hele lichaam. En daar werd je dan 24 uur in gedaan. Nou, je begrijpt al je ontlasting en weet ik wat allemaal. Dat liep dan door. En dat ging knellen. En dat het, buitengewoon pijnlijk gebeurtenis. Er werd Jeremia ingezet. En zelfs in dat blok verstond hij Gods stem. Toen hij eruit kwam, uit dat blok, had hij een woord voor degene die hem erin gestopt had. Het was geen prettig woord. Maar we zijn ook niet geroepen om prettige woorden te spreken hier op aarde. We zijn geroepen om Gods woorden te spreken. En dat is totaal wat anders. Natuurlijk, er zitten soms ook hele prettige woorden tussen. Maar ook andere woorden. Liefde voor broeders en zusters, dat heeft hij toegevoegd aan zijn geloof. Dat vind ik ook zo mooi in dat boek Jeremia. Eigenlijk is dat boek, en dan gaat het helemaal niet over mensen. Dan gaat het over wereldrijken. En wij in de evangelische kerk, ik weet niet of dat hier zo is, maar we zijn eigenlijk altijd met individuen bezig. We zijn met onze zonden bezig en met allemaal dat kleine geurmel. Terwijl God deze wereld bestuurt, hè? Dat doet hij er ook nog even bij. Hè? En toch, terwijl God dat allemaal doet, ziet hij ook de persoonlijke mens. Dat vind ik zo knap van God. Hè? Zo ontstellend knap. Zie je daar de Babyloniërs binnenkomen, een wreed volk, daar was over geschreven. En dan is er Ebed-Melech, de man die Jeremia uit de put had gehaald. En die is bang voor zijn leven, die zegt ik ga sterven. En dat te midden van die chaos, van binnenvallende troepen, u moet nu maar kijken naar Libië, dan zie je dat gebeuren. Hè? Ja, de dingen, en dan gaat het om de dingen die je niet ziet. Hè? Want in Libië worden er ook mensen afgemaakt en weet ik wat allemaal, hè? Dat gebeurt gewoon. En daar gaat het om in zo'n situatie, hier ook in Jeremia. Midden in die situatie komt het woord van Jeremia voor Ebed-Melech. Wees maar niet bang. God kent jou. God ziet jou. God redt je uit. Te midden van die chaos een woord voor het individu. En hetzelfde gebeurt met die vriend van Jeremia, met Baruch. Ook voor hem is er een woord. Je hebt je leven voor mij gegeven, jij zult leven. Terwijl de profeet Jeremia, jij geeft je leven voor mij en jij zult sterven. Dat kan bij God. Dat kan. Zie je Petrus daar aan het meer van Tiberias? Petrus, jij had gezegd voordat ik gekruisigd werd. Ik heb mijn leven voor u over. Alles wil ik geven. Petrus, zei de Heer Jezus tegen me, dat gebed heb ik gehoord. En jij mag je leven voor mij gaan geven. Dat kan in Gods Koninkrijk. Ja, want ons leven is toch van hem. Wij leven toch voor hem. Wij leven niet meer voor onszelf. Jeremia heeft aan zijn geloof toegevoegd. En dat is heel erg mooi. De liefde voor alle mensen. Vriend en vijand. En eigenlijk had hij maar twee vrienden en alleen maar vijanden. En hij had de liefde voor. Heeft de woorden voor gesproken. Heeft ze verteld wie God was. Elke keer weer. Hé, en weet u dat u diezelfde goddelijke natuur ontvangen hebt? Dat hebben we net gelezen. En dat dan diezelfde goddelijke natuur die u ontvangen heeft, diezelfde dingen toegevoegd kunnen worden. En dan moet je niet op gaan zitten wachten. Maar daarvoor moet je je inspannen. Actief mee bezig zijn. Heer, hoe kan ik u dienen? Heer, waartoe roept u mij? Dat scheelt een heel stuk. Als iedereen van God zijn roeping heeft, dan moet je eens opletten. Dan loopt het ook harmonieus in de gemeente. Dan loopt het harmonieus in je gezinnen. Want de roepingen van God, die zijn nooit tegenstrijdig. Het is alles mogelijk. Span je in. Ga er tegenaan. Ja, maar dat kost zoveel energie. Dan word je zo moe van. Ja, het kost je energie. Net als het geven aan de gemeente, dat kost je geld. Ja, er zijn ook gemeentes die roepen, als je geld geeft, dan krijg je het vanzelf weer terug. Dat is allemaal onzin. Als je geld geeft, ben je het kwijt. Ja, dat is gewoon zo. En als je energie geeft, dan ben je energie kwijt. Dat is ook heel gewoon zo. Dat is zo logisch als ik weet niet wat. Laat je dus niet door allerlei onzinnige dingen van de wijs brengen. Zegent God dan geen mensen? Oh ja, God zegent mensen. De ene met armoede en de andere met rijkdom. Dat is de zegen van God. Tenminste, als ik de Bijbel lees. Maar weet je wat het gevolg is? Het zijn mensen die vol grote blijdschap zijn, staat hier in de Bijbel. En die mensen hebben we nodig in deze tijd. Mensen die het zien zitten. Mensen die weten dat als de hele wereld om je heen in elkaar stort, er niets aan de hand is, want God regeert. Hij is Heer. En Hij is koning. En die blijdschap is niet gemaakt. Nee, die blijdschap leeft in je. Die barst uit je. Je hebt je roeping. Je hebt je verkiezing. Je struikelt niet meer. Ik mag in Den Haag wel eens, ik vind dit altijd een heel mooi lied. In Den Haag spreek ik nog wel eens in verzorgings- en in bejaardentehuizen. En daar nou, zitten we allemaal van die oudjes, weet je wel, 80 plus en zo. Nou ja, nog 15 jaar, dan zit ik er zelf ook. En dan, ja, dan loop ik ook met een rollator of met zo'n scootmobiel raas ik door de Haagse straten. En tegenwoordig raast alles rond op zo'n fiets met batterijen en zo. Dat doen we allemaal tegenwoordig. Maar ik kan ze iets veel mooiers vertellen als die rollator, als die fiets of weet ik wat allemaal. Ik kan u zeggen dat als je hebt ingespannen je leven lang om Jezus te volgen, dan zal je onbelemmerd toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Heer en Heiland Jezus Christus. En wat wil je nog meer? Ik weet niet of je er veel komt, maar er is een berg ellende in die verzorgingstehuizen. Ik kan me voorstellen dat mensen vragen, mag ik alsjeblieft stoppen? Dan moet je er regelmatig komen, dan ben je er zelf ook zo van overtuigd dat je dat kunt volgen. Ik zeg niet dat ik voor euthanasie ben, maar ik kan me het volgen. Ik kan me voorstellen dat mensen dat vragen. Kan ik me heel goed voorstellen. En dan heb je zo'n mooi woord voor ze. Joh, deze jaren die je nog meemaakt in kreupelheid, in moeite, in verdriet en pijn en weet ik wat allemaal. Er is niets wat op kan tegen die eeuwigheid die komt. Waarin je onbelemmerd toegang krijgt om toe te treden. Waarin ze je bij de poort staan op te wachten en zeggen, goed gedaan, trouwe broer, trouwe zuster. Je hebt je roeping waargemaakt. Ik wil u oproepen vanmorgen, bij Ens mee te maken. Maak je roeping waar. Leef voor hem. Want het is daadwerkelijk het enige leven wat leven geeft en de moeite waard is. Kijk naar Jeremia. Toen kon het al. Hoeveel te meer nadat Jezus Christus voor ons is opgestaan uit de dood. Amen.